Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hallo luisteraars, leuk dat jullie er weer zijn. NHG-standaard diepveneuze trombose en longembolie is recent volledig herzien. Nou, in deze podcast interview ik wetenschappelijk medewerkster van het NHG en huisarts Judith Poldervaart over alle relevante ins en outs. We bespreken onder andere de nieuwe beslisregel, de voorkeur voor DOACs bij een DVT, het advies over POC-Dedemeer en de aangepaste indicaties voor zwachtelen en steunkous. Luistert u mee? Nou, hoi Judith.
Hey, hallo.
Wij zitten hier wederom op het HMW-kantoor. En we gaan het hebben over longembolie en diepveneuze trombose. Fijn dat ik je mag interviewen over dit relevante onderwerp.
Ja, leuk dat ik wat over mag vertellen. Ik denk ook dat het echt wel heel interessant is voor de huisartsen die aan het luisteren zijn. Ja.
Hey, nou, zometeen gaan we uiteraard verder op de wijzigingen in die ik in de introductie al aanstipte. Maar het leek me fijn om even bij het begin te beginnen. Kun je ter introductie nog een keer kort de epidemiologie en de risicofactoren van DVT en longembolie toelichten?
Nou, dat kan ik zeker. En dan beginnen we even met de epidemiologie. En dan heb ik eigenlijk gelijk een tegenvraag voor je. Namelijk, wanneer heb jij voor het laatst een DVT of een longembolie vermoeden gehad bij een patiënt?
Nou, dat is grappig. Heel toevallig gisteren nog.
Hey, oké.
Okay. Ja, was een man met al 5 dagen een dikke kuit. Hij had het even aangezien. En hij was echt 2 keer zo dik als die andere kuit. En hij was een man dus, boven de 60. Het trauma verklaarde het niet helemaal. En ja, het was dus alweer beter. Dus nu was de kuitomvang niet meer dan 3 centimeter. Nou, we komen zo natuurlijk met die regel. Ja. Maar daarom zit het er dus nog vers in bij mij.
Ja, precies.
In real life ook altijd even opzoeken. Hij was wel meer dan 3 centimeter geweest. Dus ik heb hem, omdat hij 4 punten had, ingestuurd voor een echo. Ik had nog teruggezocht. Hij had eerder had hij ook een verdenking op een DVT. Dat was hij ook ingestuurd. Toen was het een geknapte bakense kiste.
Ah, oké. Okay.
Dus nou, ik weet nog niet de uitslag. Maar ja.
Nou, oké. Okay, dus je zit er even weer helemaal in, hoor ik al.
Zeker, ja. Ja.
Nou, ik kan je daar wel over vertellen, hè, over de epidemiologie die bekend is in Nederland. Wij zien volgens de cijfers als huisartsen ongeveer 10 patiënten per normpraktijk per jaar.
Ja.
Met klachten van een DVT, hè, die doen denken aan een DVT. En ongeveer 4 patiënten met een vermoeden van een longembolie per normpraktijk per jaar.
Okay.
En daarvan heeft eigenlijk maar een klein deel ook daadwerkelijk een DVT of een longembolie. Dus we denken er veel vaker aan dan dat het er eentje is. Maar dat is denk ik ook wel gewoon goed. Want dat betekent dat we, hè, als we er te weinig aan zouden denken, dan zouden we ze denk ik gaan missen.
Dus, ja. Ja, en dit zijn echt van die diagnoses die je niet mag missen.
Nee, zeker.
En welk deel is dan wat uiteindelijk ook echt een DVT of een longembolie?
Ja, je hebt ongeveer 20% van die patiënten die wij verdenken van een DVT, die heeft daadwerkelijk eentje. En ongeveer nou, 13% van de mensen die wij verdenken van een longembolie, die heeft dan ook een longembolie.
Oké, okay,
ja.
Oké. Okay.
Nou, en daarnaast, een recidief DVT of longembolie binnen 5 jaar komt voor bij ongeveer 30% van de mensen die een idiopathische veneuze tromboembolie gehad heeft.
Dat is dan weer best wel veel.
Ja, dat is best wel veel. Dat is een derde. Ja, binnen 5 jaar. Ja. En het is dan goed om te weten dat het andere deel, dus de mensen met een uitgelokte veneuze tromboembolie, daarvan heeft maar ongeveer 3% binnen 5 jaar een recidief. Dus dat zijn de uitgelokte VTE's, dat zijn de mensen bijvoorbeeld door pilgebruik of na een operatie.
Ja.
Ja, dus dat is wel een hele andere groep.
Ja, en daar komen de rest van de wijzigingen van de standaard ook aan toe nog. Daarom is het belangrijk om dat verschil te maken, hè, tussen idiopathisch en uitgelokt.
Ja, omdat het echt uitmaakt voor je behandelduur bijvoorbeeld. Ja.
Leuk, want dat had ik bij de oude standaard niet zo scherp, eerlijk gezegd.
Nee, stond er ook niet goed scherp in. Dus,
Oké, kijk nou, dat gaan we zo horen, dames en heren. Ja. En dan de etiologie.
Ja, dus hebben we wat over de oorzaken van VTE.
Ja.
Nou, een zeer duidelijke en grote oorzaak is gewoon de leeftijd. Dus je hebt een laag risico als je heel jong bent en dat wordt groter naarmate je ouder wordt. En de mediane leeftijd waarop een DVT bijvoorbeeld optreedt is rond de 60. Nou, ik vond dus een recente review over dit onderwerp, waar ik een hele mooie term tegenkwam. Die review beschreef eigenlijk dat je naast die leeftijdsfactor je ook allerlei bijkomende risicofactoren die gedurende het leven optreden ervoor zorgen dat een thrombosis threshold, oftewel voor in mooi of minder mooi Nederlands dan een trombosedrempel, bereikt wordt en dat iemand dan ook een trombose echt ontwikkelt.
Ja.
En wat ik ook nog vond in de recente literatuur is dat er heel veel beschreven wordt over het proces van de immunotrombose. Dus dat het niet alleen een proces van de stolling alleen, maar dat het echt een samenspel is tussen stolling en ontsteking. En dan kan je misschien ook bedenken dat er is bijvoorbeeld een zwakke risicofactor en chronische inflammatoire ziekte, zoals de ziekte van Crohn. Dus ook dat soort processen in het lichaam zouden doen iets met de stolling. Ja. Dat is echt een samenspel.
Dat verklaart meteen waarom dat een zwakke risicofactor is. Ja, interessant. Ja.
Ja, en dan wilde jij nog wat weten over de risicofactoren.
Ja.
Waar denk jij eigenlijk aan bij risicofactoren voor VTE?
Kijk, word ik op de kennis getest?
Zeker.
zwangerschap, immobilisatie, oncologie, operatie.
Ja, ja. Nee, dat zijn er eigenlijk al, dat zijn er al heel veel. Dat zijn allerlei grote, noem je nou. Ja. We hebben in de standaard hebben we 3 groepen proberen te onderscheiden van risicofactoren. Enerzijds heb je de sterke risicofactoren en die zorgen voor een uitgelokte VTE. Mm-hmm. En ik noem ze zelf een beetje de Big Five, want je hebt operatie, trauma van het been, immobilisatie, oestrogenen en zwangerschap en kraamperiode.
Oh kijk, een ezelsbrugje, daar hou ik altijd van.
Ja.
Dus de Big Five zijn een recente operatie, trauma van het been, immobilisatie, oestrogeengebruik en zwangerschap en kraambedperiode.
Ja, precies. Ja.
Mooi.
En die zorgen ongeveer, dat is een groep van die 20% van de VTE's verklaart. Dan heb je ook nog een hele belangrijke, sterke risicofactor, namelijk kanker.
Ja.
Zowel het proceskanker als de behandeling ervan, die zorgt ook dus voor ongeveer 20% van alle VTE's.
Ja.
En dan heb je nog een hele grote groep van 60% met allerlei overige en vaak zwakkere risicofactoren. En die worden in de literatuur ook wel idiopathische VTE genoemd. En daar moet je dus denken aan een positieve familieanamnese, een eerdere trombose, mensen die reizen, die veel reizen voor hun werk.
Vliegreizen.
Rogen, ja. Vliegreizen, allerlei soorten reizen eigenlijk, waarbij je vooral langere tijd stil zit. Het is weer eigenlijk een soort korte immobilisatie dan. Ja,
ja, dus, maar er wordt dus een verschil gemaakt tussen echte immobilisatie en...
Ja. Want de immobilisatie, sterker, dat gaat echt over dat je dan echt bijvoorbeeld door gips echt gewoon...
Je been hebt gebroken.
Precies, ja. Ja.
En dit is 9 uur in een vliegtuig.
Precies, ja. Het is echt wel goed om te beseffen dat die term idiopathisch, dat lijkt een beetje te klinken van we weten het niet. Maar dat is echt een super ongelukkige term in alle literatuur. Want we weten in ieder geval, dat zijn allerlei bekende en soms ook onbekende zwakkere risicofactoren die er blijkbaar bij deze patiënt voor gezorgd hebben dat die trombosedrempel is overgegaan en een trombose heeft gekregen. Maar idiopathisch duidt een beetje op dat we het helemaal niet weten. Dat de oorzaak onbekend is. En dat is dan dus vaak niet. Maar vaak zijn er wel meerdere zwakkere factoren te zien. Of inderdaad dat we het gewoon inderdaad toch niet weten. Dan is het echt een idiopathische.
Ja. Dus als ik jou goed begrijp, als je dus één van die Big Five hebt, of meerdere, of oncologisch uitgelokte VTE, dan noem je het uitgelokt.
Ja.
En als je over die trombose drempel heen bent gekomen met allerlei leeftijd en allerlei zwakke factoren, noem je het idiopathisch.
Ja, ja. Ja, en waarbij je eigenlijk nog de oncologische noem je eigenlijk echt dat is een soort losse groep die echt een kankergeassocieerde trombose. Hè, waarbij je ook vaak al gaat overleggen met natuurlijk de behandelaar in het ziekenhuis en zo. Dus dat is wel ook weer een aparte groep eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk heb je 3 groepen.
Ja.
De uitgelokte VTE's met de Big Five, kankergeassocieerde VTE's en de idiopathische, die eigenlijk niet idiopathisch zijn, maar een samenraapsel van allerlei milde risicofactoren.
Ja.
Duidelijk. En om in te gaan op die zwakke risicofactoren, kun je die toch nog eens noemen voor de luisteraars?
Nou, je hebt in ieder geval dus de recent doorgemaakte tromboflebitis, een eerder doorgemaakte trombose. Je hebt een positieve familieanamnese. Daarbij geldt dan een 1 of meer eerste graads familieleden met een trombose. Ongeacht de oorzaak. Leeftijd is natuurlijk belangrijk, noemen we al.
Ja.
Een hoger gewicht, dus een BMI boven de 29. Roken is ook een zwakke, die chronische inflammatoire ziekte, zoals de ziekte van Crohn.
Ja, zoals al genoemd. Ja.
Vliegreizen, medicatie kan ook een risicofactor zijn. Lang staan of zitten, dus bijvoorbeeld werkgerelateerd, kan ook wel echt meespelen. Trombofilie is er ook nog eentje. Mm-hmm. Maar er zijn er dus ook nog echt veel meer. Ja, dus dit is ook maar gewoon weer een selectie eigenlijk.
Om een beetje een idee te krijgen van die zwakke risicofactoren, dit waren er een aantal.
Ja, ja. Zeker. Ja.
En qua medicatie, welke medicatie moet ik dan aan denken?
Sommige antipsychotica, systemische corticosteroïden. Dat zijn er wel twee.
Nou, dank. Dat is weer helder. Verder zag ik in de herziende standaard ook de termen diepveneuze trombose, dus DVT, en geïsoleerde kuitvenen trombose voorbij komen. Dat laatste had ik, moet ik heel eerlijk zeggen, niet helemaal scherp. Zou je dat nog een keer kunnen uitleggen. Ja. En wat eventueel ook het verschil is in klinische presentatie.
Ja, zeker. Ja. Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat het allebei DVT's zijn.
Ja.
Dus het verschil zit er meer in de locatie en in de noodzaak om te behandelen.
Mm-hmm.
Dan gaan we eerst even naar de DVT. En dat gaat dan om de DVT zoals wij hem in de standaard bedoelen. Dat is een DVT in het proximale diepveneuze systeem van de onderste extremiteit.
Dus proximaal, maar wel onderste. Bedoel je dan ter hoogte van de knie?
Ja, dus eigenlijk vanaf de knieholte naar boven. En voor die DVT is wel echt antistolling nodig. Hè, om progressie en ook eventueel een longembolie natuurlijk te voorkomen.
Ja. Dus de trombose is zeg maar ter hoogte van de knie of daarboven?
Ja, vanaf de knieholte. Ja,
ja, maar de uiting is wel in de kuit.
Ja, die kan zich dan inderdaad wel presenteren inderdaad met uiting in de kuit. Ja, okay, precies. Ja. Ja. En we hebben ook een nieuwe figuur gemaakt. Er was een figuur met inderdaad de venen. En die hebben we opnieuw gemaakt. Om gewoon hopelijk dat het nog duidelijker is. Hè, waar die localisaties zitten. En ja. Om welke venen het gaat bijvoorbeeld.
Ja, die heb ik natuurlijk even gekeken. Die is inderdaad heel duidelijk. Dus
ja, gelukkig.
Ja.
En dan de geïsoleerde kuitvenenthrombose. Dat is dus ook een DVT.
Ja.
Alleen dat is een DVT in het distale diepveneuze systeem. Van de onderste extremiteit. Dus dat zit onder het niveau van de knie. En dat is een DVT die vaak vanzelf weer oplost. Het is ook zo dat dus een proximale DVT, die begint dus vaak ook in de kuit. Hè, die dan zich uitbreedt naar proximaal. Maar die kuitvenenthrombose, die lossen eigenlijk heel vaak weer op. Dus dat weten we dan eigenlijk niet eens.
Hè. Oh, ja.
Daarom is het ook de vraag of we die eigenlijk wel willen weten. En ook of het dan belangrijk is om die te behandelen of niet. Het idee is dat we dat niet goed weten of dat zinvol is. Maar
grappig.
Daarom hebben we dat onderscheid gemaakt.
Ja, grappig. Ja. Dan krijg je eigenlijk hetzelfde weer als bij die longembolie met die HRCT. Dat opeens veel meer longembolieën werden gezien.
Ja.
En zijn die dan van klinische significantie of niet?
Zeker, ja. Ja, daar komen we ook nog wel op als we misschien het over de echo gaan hebben even. Maar,
Hebben we in ieder geval even de terminologie weer
precies.
Duidelijk?
Ja.
Mooi. En kan ik dat dan klinisch uit elkaar halen, zo'n DVT en een geïsoleerde kuitvenenthrombose?
Nee, dat kan niet helaas. Een DVT heeft sowieso een heel wisselend klinisch beeld. Soms is er alleen maar pijn in de kuit bijvoorbeeld als klacht. Je kan in ieder geval het niet van elkaar onderscheiden op basis van het klinisch beeld. Of op basis van waar je de roodheid ziet of zo op het been. Helaas, nee. En daarom is het ook zo belangrijk om dus niet zomaar op het klinisch beeld te beslissen of iemand een trombosebeen heeft of niet. Nee.
Nee. Dus je moet eigenlijk wachten tot je de echo terugkrijgt. En als daar dan geïsoleerde kuitvenenthrombose op staat, dan kun je overleggen met de patiënt van wat te doen.
Ja, maar dit komt natuurlijk ook echt, dit komt vrij weinig voor. En omdat we die echo ook niet doen, dus we maken geen echo om te kijken naar een geïsoleerde kuitvenenthrombose. Dus er zijn er misschien wel meer, alleen die weten we gewoon niet.
Nee. Ik heb het eerlijk gezegd ook nog nooit teruggekregen bij een echo.
Nee, heel veel ziekenhuizen doen gewoon een echo waarbij die uitslag er dus ook niet bij komt. Omdat ze niet op die plek gekeken hebben.
Ja. Ik snap het. Hey, en dan gaan we naar het stellen van de diagnose. Ik had natuurlijk de NAG-standaard van jou gekregen vooraf, de herziene. En daar zag ik weer staan van, het is niet mogelijk om een vermoeden van DVT of longembolie alleen op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek te bevestigen, dan wel uit te sluiten. En dan dus eigenlijk de vraag aan jou, hoe dan wel?
Ja. Nou, je raadt het misschien al wel, maar dat zijn natuurlijk de beslisregels die dan hier om de hoek komen kijken.
Ja, dat voelde ik al aankomen, ja.
Ja. Bij DVT hebben we dezelfde beslisregel nog steeds. Dat is de eerste lijns beslisregel DVT. Waarbij je afhankelijk van die score in combinatie met een D-dimerbepaling met een vaste afkapwaarde dan een diagnose kan uitsluiten.
En kun je die voor de podcast nog heel even herhalen, dat we het allemaal weer scherp hebben?
Ja, zeker. Ja. Dus je hebt de eerste lijns beslisregel voor DVT. Die heeft 7 items. En daar krijg je elk 1 en bij eentje 2 punten voor. Dat zijn mannelijk geslacht, oestrogenen, maligniteit, operatie, afwezigheid van trauma, uitgezette venen en een verschil in kuitomvang. Nou, daar krijg je een bepaalde score uit. En die score die geeft dan aan of het risico op een DVT bij deze patiënt hoog of laag is. Bij een hoog risico op een DVT is het advies om gelijk een echo aan te vragen. En bij een laag risico is het advies om een D-dimer te bepalen. En het is daarbij goed te noemen dan dat er een vaste afkapwaarde is voor die D-dimer.
Mm-hmm.
Dus doen dat niet op basis van bijvoorbeeld leeftijd. Je hebt ook leeftijdsafhankelijke afkapwaardes in de literatuur. Maar wij hebben op basis van de literatuur zijn wij er als werkgroep op uitgekomen om eigenlijk de afkapwaarde te houden zoals we hem eigenlijk al kennen en nu ook al gebruiken. Dus daar is eigenlijk niks aan veranderd.
Ja. He, dan zo'n vrijdagmiddag en dan denk je, ja, toch nog een D-dimer. Je moet dan CITO, het is altijd wel gedoe.
Dat is ook een gedoe, ja. Ja, en wat ook wel leuk is om te vertellen, was dat er ook wel discussie was over, nou, wanneer gebruik je nou eigenlijk zo'n beslisregel?
Ja.
En we zijn daar eigenlijk wel op uitgekomen dat je dat gewoon doet op het moment dat je eraan denkt. Dus als je toch denkt aan een longembolie of een DVT, dan zul je toch die beslisregel in moeten. Omdat je niet op het klinisch beeld de diagnose kan stellen. En ook al is de verdenking laag en is het vrijdagmiddag, dan moet je toch die beslisregel in. Tenminste, ja. Dat is het advies, ja.
Nee, duidelijk. Ja. Hey, en hoe zit het bij de verdenking op longembolie? Want ik hoor dat daar wel wijzigingen in
zeker,
waren.
Ja. Daar is zeker wel iets veranderd. Daar is een nieuwe beslisregel ervoor gekozen door de werkgroep. Daar is het advies om nu de years-criteria met een D-dimerbepaling te gebruiken. In plaats van de oude welsregel.
Ja.
Nou, de werkgroep heeft op basis van de literatuur besloten om de nieuwe beslisregel in te voeren. Omdat die gewoon veilig en efficiënt is. He, dat is natuurlijk in ieder geval heel belangrijk. Maar wat ook bleek in de literatuur is dat die welsregel toch dat daar best wel wat fouten in de scoring bij gemaakt werden. Tot 28%.
Zo.
Dat was in Nederlands onderzoek. Dus nou, dan, dat is nog een bijkomende reden waarom het ook mooi is om met die years-criteria aan de gang te gaan. Want die heeft namelijk maar 3 items waarop je kan scoren.
Oké, en die wels had er 7.
Had er 7, ja, precies. Ja. Wat ook nog echt wel een hele mooie bijkomstigheid bij alles is, is dat we nu hierbij aansluiten bij de tweede lijn. Want die gebruikt eigenlijk al jarenlang het years-algoritme in veel ziekenhuizen.
Ja.
Dus dat is heel fijn dat daar nu geen verschil meer in zit.
Dus al years gebruiken ze
zeker.
De years.
Ja, al years gebruiken ze de years.
Precies,
en word je niet meer, want wat er soms gebeurde is dat je dan een patiënt instuurt met de welsregel. En dat de longarts dan zei, ja, maar ik gebruik de years-criteria, dus de patiënt hoeft toch niet te komen.
Dus dat heb ik een keer van een collega gehoord.
Ja.
Maar dat ondervangen we nu.
Dat ondervangen we nu hopelijk ook.
Fijn. Ja. Kun je eens iets uitleggen over het years-algoritme?
Ja, je hebt dus 3 items. En met die 3 items bepaal je eigenlijk wat je met je D-dimer afkapwaarde doet.
Ja, dus je doet altijd ook een D-dimer.
Ja, precies. Ja. Dus dat is eigenlijk anders dan bij de DVT. Want daar beslis je op basis van je beslisregel of je een D-dimer doet of een echo.
Ja.
Ja. Ja, het heeft dus 3 items. De klinische tekenen van de trombosebeen is de eerste.
Mm-hmm.
Bloedophoesten is de tweede. En de derde is dat longembolie de meest waarschijnlijke diagnose is. En op basis van die 3 items zeg je iets over welke D-dimer afkapwaarde je gaat nemen. Wat ik er nog wel over kan vertellen is dat die welsbeslisregel, die heeft dus 7 items. En dat voelde voor een hoop huisartsen wel als een soort fijne houvast. Omdat je dan, je kan allerlei dingen een beetje afvinken. Nou, de hartfrequentie is toch nog wel laag. En dan denk je, nou, dan valt het misschien toch wel mee. Want hij heeft weinig welscriteria. Alleen het idee juist van die beslisregel is dat je niet op basis van die beslisregel je klinische beeld gaat vormen. En dan eigenlijk al een diagnose waarschijnlijkheid gaat stellen. Maar ja.
Dat is natuurlijk onwennig voor ons als huisarts. Ja. Omdat we dus aan ons anamnese en lichamelijk onderzoek eigenlijk niks hebben in deze.
Nee. In ieder geval weinig. Ja.
Ja,
in ieder geval het leidt je wel, maar uiteindelijk moet je toch die beslisregel in om de diagnose te gaan uitsluiten.
Als je eraan denkt, moet je die beslisregel in.
Ja.
Hey, dus concluderend, dat years-algoritme.
Ja, is dus efficiënt, het is veilig. Het wordt gebruikt in de tweede lijn en het is hopelijk gewoon makkelijker in het gebruik.
Ja, minder fouten.
Ja, minder fouten. Ja.
En dus wel altijd een D-dimer ook.
Ja.
Ja,
er zijn natuurlijk ook altijd uitzonderingen. En dat is nog misschien wel goed om te noemen. Dat je, als je patiënt ABCDE instabiel is, was je om wat voor reden dan ook toch graag de patiënt gelijk wil insturen of wil overleggen met de tweede lijn. Dat kan natuurlijk altijd.
Ja, uiteraard.
Het is geen wet.
Nee, het is een richtlijn. Oké, nou, volgens mij is het wel duidelijk. Wat zijn nou de randvoorwaarden voor die D-dimer-test? Want ik heb in den landen dat ook wel eens mishoren gaan namelijk.
Ja.
En mag een POC D-dimer ook?
Ja. Daar kan ik wel wat over vertellen. Het is in ieder geval belangrijk dat je hem gebruikt in combinatie met die beslisregel.
Ja.
Maar daarnaast is het belangrijk dat je hem cito aanvraagt. Dus dat je niet de volgende dag pas doet. Maar gewoon gelijk op het moment dat je eraan denkt en je gaat die beslisregel in en je wil een D-dimer, dat je hem cito gaat aanvragen. Dat je de uitslag zelf krijgt. Dus je moet ook vaak, inmiddels zijn de afspraken vrij helder, dat je je telefoonnummer bijvoorbeeld moet geven voor als de uitslag na 5 uur komt.
Je eigen 06.
Je eigen 06. Of je moet hele goede afspraken hebben met de HAP in je regio. Dat wordt in sommige regio's ook wel gedaan. Maar over het algemeen denk ik dat de meeste huisartsen toch een eigen 06 geven en het zelf opvolgen. En je moet je patiënt een vangnetadvies geven, hè, voor als hij niks meer van jou hoort of als hij meer klachten krijgt. Zodat ook de patiënt weet wat hij moet doen.
En dan zeg je van bel de HAP? Of?
Ja, bijvoorbeeld na 5 uur is het dan denk ik handig dat hij in ieder geval de HAP belt.
Ja.
En je moet zelf ook nog even goed nadenken, hè, voor welke aandoening je nu je D-dimer aanvraagt en welke afkapwaarde je dus gaat hanteren. Want bij longembolie heb je dus een andere afkapwaarde soms dan wanneer je een DVT verdenkt.
Ja, duidelijk. En zo'n POC D-dimer, mag dat ook?
Heb je die wel eens gebruikt?
Nee, bij ons heb je die niet op de huisartsenpost. Nee. Maar je hoort wel eens dat er huisartsenposten in ieder geval waren die dat
zeker,
hadden.
Ja. Ja. Het is in ieder geval goed om te weten dat daar wel een wijziging is opgetreden. De werkgroep beveelt niet aan om een POCT-dimer meer te gebruiken. Dat heeft eigenlijk een aantal redenen. Er was een kwalitatief POCT-dimer meer op de markt. Maar die is eigenlijk al heel lang niet meer leverbaar. En die gaat ook niet meer beschikbaar komen. En vervolgens heb je wel een hele mooie nieuwe generatie point-of-care-dimer die het in onderzoek in het lab heel mooi naast een laboratorium dedimer uitslag doen. He, dus die komen wel mooi overeen. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als ja, hoe het in de dagelijkse praktijk en met name een gemiddelde huisartspraktijk eraan toe gaat. He, qua omstandigheden waarin dan de test gebruikt wordt. En dat onderzoek is er in ieder geval nu nog niet. Dus we hebben in de standaard wel beschreven wanneer je wel een point of care zou mogen gebruiken als je aan een aantal hele strikte eigenlijk voorwaarden voldoet. Ja, het gaat echt om de veiligheid hier, dat de test goed wordt uitgevoerd. En dat is de reden waarom we daar best wel streng in geweest zijn. En dat vinden, denk ik, sommige mensen misschien wel jammer. Want die denken, dat is toch lekker handig, een point-of-care-dimer. Maar je moet wel echt bedenken dat het niet hetzelfde is als een CRP, die we nu best wel vaak natuurlijk gebruiken in de dagelijkse praktijk. Want bij een CRP bepaal je die bij een patiëntengroep waarbij je eigenlijk je keuze wil maken om bijvoorbeeld antibiotica te geven of niet, om nog enigszins nog extra in te schatten hoe ziek iemand is. Terwijl je met een point-of-care-dimer wil je gewoon echt een potentieel levensbedreigende aandoening uitsluiten. Nou, dan wil ik in ieder geval echt wel soort van helemaal zeker weten dat die uitslag die ik dan krijg, dat die echt klopt.
Ja.
En het gebruik hangt heel erg af van dus zorgvuldige afname en waar je hem bewaart en welke temperatuur, et cetera. Dus op een huisartsenpost kan ik me voorstellen dat er genoeg ervaring dan rondloopt die dat... En dat je de omstandigheden zo kan creëren dat het veilig is.
Mm-hmm.
Maar je kan ook in deze tijd met een onervaren assistent of iemand die een keer invalt, kan je echt voorstellen dat dat gewoon wel mis kan gaan. En ja, dan wil je niet dat je op die uitslag niet kan vertrouwen. Dus dat is de reden dat we toch daar wat terughoudender in zijn in de standaard. Ja. Maar er zijn zeker wel voorwaarden waaraan je kan voldoen, waardoor je eventueel wel nog daarvan gebruik zou kunnen maken.
Ja, dus dat kun je als huisartsenpost of als huisartspraktijk zelf kijken of je vindt dat je aan die criteria voldoet.
Ja. Ja,
ja. Ja. Mooi, nou dat is goed om daar kritisch op te zijn inderdaad. En dan ten aanzien van de echo-aanvraag. Zitten daar nog randvoorwaarden aan of dingen waar we op moeten letten?
Nou, ik denk een beetje hetzelfde. Hè, dat het belangrijk is dat je het dezelfde dag laat doen.
Ja.
Hè, als dat echt niet lukt, dat je dan eenmalig misschien antistolling geeft. En het dan de volgende dag laat doen.
Ja.
En als het goed is, krijg je dan van de radioloog een 2-punts echo-uitslag terug. Dus die kijkt op 2 plekken in het been of er sprake is van een trombose.
Ja.
En die kijkt dus niet of er een kuitvenentrombose is. En dat hoeft ook niet, hè, want dat had ik verteld, die lost ze vanzelf weer op. En die wil je dus ook eigenlijk helemaal niet weten. Maar heel soms wordt er wel een 3-punts echo gedaan en zou je dus wel die diagnose terugkrijgen.
Geïsoleerde kuitvenentrombose.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. En dat is de reden dat we hem toch in de standaard hebben opgenomen, zodat je wel weet wat je ermee moet doen als je die toch als diagnose terug zou krijgen.
Ja.
Ja.
Nou, en dan gaan we naar de volgende vraag, niet onbelangrijk, de behandeling. Zijn daar wijzigingen in?
Ja, de DOAC die heeft nu een voorkeur gekregen bij de behandeling van DVT boven een vitamine K-antagonist. Die zijn op zich gelijkwaardig als je kijkt naar de effectiviteit. Alleen bij DOACs is er wel een groter gebruiksgemak, kunnen we ons denk ik allemaal wel voorstellen. Ja. En ook wel een lager risico op bloedingen mogelijk. Maar er zijn wel enkele uitzonderingen. Dus bijvoorbeeld ernstige obesitas, bariatrie, klepprothese. Dan moet je geen DOAC, maar een vitamine K-antagonist voorschrijven. Ja.
Ja.
En het is goed om te noemen, dat stond ook al in de vorige standaard, maar de huisarts die mag behandelen, dus die mag het hele traject in principe doen, maar je mag ook verwijzen. En in de meeste regio's is het eigenlijk wel afgesproken hè, wie deze zorg doet. Maar er zijn dus ook regio's waar ook de eerste lijn echt hier in de lead is en de DVT's zelf behandelt. En er is ook een mooie checklist, die hebben we weer even geüpdate, die je er bijvoorbeeld kan uitprinten, zodat je gewoon zeker weet dat je niks mist in de behandeling. Dus je kan het zeker zelf doen, maar het hoeft niet.
Samenvattend, DOAC is in principe eerste keus, met name voor het gebruikersgemak. Alleen bij ernstige obesitas, bariatrie of klepprothese.
En nog een paar.
Ja. En nog een paar mag het niet.
Ja.
En als je het zelf gaat behandelen, check even de checklist.
Ja, zeker.
Nou, en dan nog een wijziging die ik langs zag komen ten aanzien van de steunkousen.
Ja.
Kun je ons daar wat over vertellen?
Ja, want dat was natuurlijk eigenlijk altijd...
Ter voorkoming van de posttrombotisch syndroom.
Dat was de standaard, zwachtelen en dan steunkousen. Dan kan ik denk ik beter eerst even wat vertellen over het posttrombotisch syndroom zelf. In de literatuur wordt genoemd dat ongeveer 15-50% van de patiënten met een DVT een PTS krijgen. Vaak binnen 1 of 2 jaar, maar soms ook wel later. Waarbij je dan een veneuze insufficiëntie krijgt door de DVT. En dan zie je klachten als een zwaar been, gevoelig, pijn, zwelling, roodheid, hyperpigmentatie. Ja, en dat, dus dat is dat PTS. En het was niet zozeer dat er nieuw bewijs was, maar de werkgroep die heeft wel even weer echt heel kritisch gekeken naar het huidige bewijs. En de conclusie is daarbij dat het wel heel goed kan helpen om de zwelling tegen te gaan, maar dat er geen goed bewijs is dat het een PTS of een recidief DVT voorkomt. En daarbij is het ook goed om te weten dat internationaal eigenlijk al veel langer die adviezen gelden. Namelijk de Britse NICE-richtlijnen en ook de Amerikaanse ACCP-richtlijnen, die raden het gebruik van steunkousen al veel langer of niet aan of zelfs af.
Nou, dat is wel goed om te weten, want ik merk wel, zeker bij jonge patiënten, dat het echt impact heeft, een zachtel en een steunkous.
Precies. Het is vervelend voor een patiënt om het te dragen, maar er zitten ook wel weer heel weinig nadelen aan. Hè? Ja. Dus als een patiënt het toch wil, of als er veel zwelling is, je kan altijd samen besluiten om het toch wel te doen. En dan kan je ervoor kiezen om na het zwachtelen steunkousen na 3 tot 6 maanden te laten zitten. En als de klachten dan uitblijven, zouden ze daarna ook wel weer zonder kunnen. Maar dat is ook een klinische beoordeling. Dus dat is gewoon op basis van de klachten van de patiënt.
Ja, goed om te weten.
Ja. Ja.
Dus concluderend, steunkousen kunnen helpen bij de zwelling, maar worden niet meer standaard voorgeschreven in verband met geen bewijs dat dit een postthrombotisch syndroom voorkomt of een recidief DVT.
Ja, precies. Ja. En wat ik ook nog wel even wil noemen is dat in de multidisciplinaire richtlijn antithrombotisch beleid, dus dat is onder andere de richtlijn van de dermatologen en van de internisten, met name de internisten, die adviseren op dit moment nog wel om een steunkous te dragen ter voorkoming van PTS. We hebben ook wel afstemming met elkaar gehad. En we onderschrijven op zich, allebei de richtlijnencommissies onderschrijven dat het belangrijk is om snel compressietherapie te doen, bijvoorbeeld bij zwelling, om die klachten te verminderen. Maar er blijft wel een discussie over inderdaad het voorkomen van dat postthrombotisch syndroom. Dus daar zit wel een kleine discrepantie in.
Maar dit kan je denk ik ook al goed bespreken met de patiënt.
Zeker, ja.
Ja. Oké. Okay. Ja, en kun je iets vertellen over het behandelduur van antistolling bij bijvoorbeeld een DVT?
Ja, daar hebben we wel hopelijk wat meer duidelijkheid in gecreëerd in de nieuwe standaard. Kort gezegd is het advies om te verwijzen bij een idiopathische DVT na 3 maanden. Dus na 3 maanden antistolling. Om daar bij de internist bijvoorbeeld of de vasculair geneeskundige om daar te beslissen over een eventuele voortzetting van de antistolling. Je mag natuurlijk ook ervoor kiezen om gewoon telefonisch overleg bijvoorbeeld te hebben met de internist hierover. Of dat je toch met de patiënt zelf een afweging maakt daarin. Dat is ook een beetje misschien op basis van je eigen ervaring en interesse.
En dat is dus weer omdat het idiopathische DVT 30% recidiefkans heeft.
Ja, en dat is gewoon echt best wel veel.
Ja.
We weten dat antistolling goed beschermt tegen zo'n recidief. Maar je hebt wel ook een bepaalde kans op bloedingen.
Ja.
In de studies worden ongeveer bij vitamine K-antagonisten zo'n 2-3% bloedingen per jaar bloedingen gezien. En bij DOACs waarschijnlijk wel lager. Maar de lange termijn onderzoeken die zijn daar niet. Dus dat weten we niet zo goed. Maar als je dus een laag risico hebt op bloedingen. Ja, en wel best wel een hoog risico op een recidief trombose. Dan zal het toch best wel vaak de afweging uitvallen in het voordeel van de behandeling voortzetten. Maar bij een kwetsbare oudere patiënt kan dat natuurlijk wel weer anders zijn.
Ja, die vaak valt.
Ja, ja. Precies. Ja, en het is ook wel belangrijk om weer jaarlijks opnieuw die afweging dan te maken. Omdat dus de situatie van de patiënt kan veranderen.
Dus of verwijzen of zelf bespreken van zetten we die antistolling door of niet.
Ja, ja. En je gaat dan door in een lagere dosering. En dat verschilt ook weer per DOAC, dus dat moet je even opzoeken.
En het klopt dat bij een uitgelokte DVT dat het dan gewoon 3 maanden is, hè?
Ja.
En dan de volgende vraag, wat ik eigenlijk altijd lastig vind, is die tromboflebitis. Ook omdat sommige internisten wel zeggen, bij een traject van meer dan 5 centimeter moet je toch gaan antistollen. Anderen zeggen weer van niet.
Ja.
Wat is jullie conclusie daarover?
Nou, in ieder geval is het belangrijkste, denk ik, om te noemen dat de diagnose wel heel vaak gewoon goed klinisch te stellen is.
Mm-hmm.
Dus zonder een echo. En dat het qua behandeling, dat pijnstilling vaak al voldoende is. En ook wel echt belangrijk, want tromboflebitis is vaak pijnlijk.
Ja.
Dus je moet mensen in ieder geval ook goede pijnstilling adviseren. Ja. We weten eigenlijk niet helemaal precies hoeveel risico er nou is op een DVT als je een tromboflebitis hebt.
Ja.
Die is waarschijnlijk wel klein. Maar de risicoschattingen lopen heel erg uiteen. In de Nederlands onderzoek retrospectief laat ongeveer 2,5% zien van de tromboflebieten die dan ook een DVT hebben. Maar in de tweede en derde lijns onderzoeken, die er wel heel veel zijn, worden dan echt de ranges tussen de 3% en 66% gezien.
Ja.
En dan, die 66% kan je natuurlijk wel.
Dat is dan echt wel weer dat andere... de internisten denken van.
Ja, precies. Ja, die kom ik zelf in ieder geval zeker niet tegen in de praktijk.
Nee.
Maar waar het dus precies ligt, weten we niet zeker. Waarschijnlijk dus een aantal procenten, maar dat is wat we weten. En waar we een beetje achter kwamen tijdens de herziening is dat die criteria in de oude standaard, die kwamen dan uit inclusiecriteria van onderzoeken en ook uit internationale richtlijnen. Maar ook die richtlijnen noemen eigenlijk geen bronnen daarbij. Dus het was eigenlijk een soort van, ja, het waren wel mooie criteria, maar ook bijvoorbeeld die grootte van die tromboflebitis, die is echt niet zo makkelijk te stellen. Want aan de buitenkant is er een bepaald proces, maar aan de binnenkant gaat het misschien ook nog wel door. Dus ook op basis daarvan is het eigenlijk een beetje een soort valse, ja, schijnveiligheid waarop je dan besluit of je wel of niet gaat behandelen met bijvoorbeeld antistolling.
Kunnen we weer niet van ons klinische blik afhalen?
Nee. Dus de werkgroep heeft uiteindelijk besloten om die oude criteria niet mee te nemen en gewoon te blijven bij wat er op dit moment bekend is in de literatuur. En daar worden wel een enkele risicofactoren genoemd die je zou kunnen gebruiken om bijvoorbeeld ervoor te kiezen om een echo aan te vragen om te kijken of er toch een DVT zit of om te besluiten om te gaan behandelen met antistolling. En dan bijvoorbeeld eentje daarvan is mannelijk geslacht of oudere leeftijd. Dus dat zijn er een aantal die staan in de standaard. Daar kan je dan je keuze eventueel op baseren als je twijfelt.
Ja.
En dan, als je dan besluit tot behandelen, dan is fondaparinux de eerste keus.
Ja, dus niet een DOAC.
Nee, dat is geen eerste keus.
Nee. En is dat gebrek aan onderzoek? Of?
Ja, het bewijs voor fondaparinux is gewoon veel sterker. En alleen echt als een soort redelijk alternatief kan je ook een DOAC geven. Maar dat is echt geen eerste keus.
Dus als ik jou weer goed begrijp, als je een tromboflebitis ziet, in principe pijnstilling en verder niks doen. Mocht je denken van, nou, ik twijfel, pak even die uitzonderingen erbij. Ja. Is het een man, oudere leeftijd? Ja. Kun je overwegen om toch een echo te laten maken of om toch te behandelen, maar dan met fondaparinux en niet met een DOA. Oké? En als ik dan naar mijn eigen praktijk kijk, dan heb ik nog wel eens de vraag gekeken van, ja, dokter, moeten we niet onderzoeken waar die DVT vandaan komt? En dan doe de patiënt op bijvoorbeeld een stollingstoornis of maligniteit.
Ja.
Wat is het advies van de werkgroep daarover?
Ja, de standaard zegt daar eigenlijk over dat je er geen onderzoek naar doet actief als huisarts. Tenzij je toch verdenking hebt dat dan zou kunnen spelen. En dan voor het voorbeeld voor trombofilie is misschien echt een jonge patiënt van de jaren 40 die zonder risicofactoren uit het niets opeens een trombosebeen heeft gehad.
Dat je denkt, oh, waarom is die nou over de trombosedrempel gestapt?
Ja, precies. Precies. En dan heb je ook nog bij kanker een oudere patiënt die rookt, die al een paar keer met hoesten op het spreekuur kwam. Xtorax kwam misschien niks uit. Nou, dat je dan toch die VTE, die trombose, als een soort extra aanleiding kan zien om daar toch dan nog eens verder naar te kijken.
Een soort niet-pluis gevoel.
Ja, en juist als huisarts natuurlijk weten wij, hebben wij die patiënt als het goed is goed in kaart.
Ons niet-pluis gevoel is helemaal evidence-based. Ja. Dus als ik je goed begrijp, in principe niet. Tenzij je een niet-pluis gevoel hebt of een jonge patiënt of dat je denkt, dit is raar. Ja. Over jonge patiënten gesproken, wat kunnen we patiënten adviseren qua anticonceptie? Want dat zijn ook vragen die ik dan wel eens krijg.
Ja. Daar hebben we ook extra duidelijkheid in gecreëerd voor de situaties. Ja, je mag als vrouw dus een deel van de gangbare anticonceptie niet meer gebruiken, omdat het risico dan op trombose verhoogd is. Eigenlijk alle anticonceptie met oestrogenen erin, de prikpil of het implantatiestaafje. Dus die vallen af. Maar wat nog wel kan, is een spiraal, koper of hormoon, de minipil of sterilisatie voor de man of de vrouw.
Ja, dus dat zijn eigenlijk keuzes die dan overblijven en wat je de patiënt nog kunt bieden. Nou, en dan tot slot nog een laatste vraag die ik dan ook in de spreekkamer van krijg. Zijn er nog advies voor patiënten die lang gaan vliegen, die dus zo'n VTE in de voorgeschiedenis hebben?
Ja, dat is ook wel een logische vraag natuurlijk, want ze willen niet nog een keer een trombosebeen.
Nee.
De standaard, daar staan in ieder geval wat algemene adviezen heel kort over. Zoals kuitspier bewegen, voldoende vocht, geen alcohol drinken.
Ja.
Maar die zijn overigens allemaal niet bewezen. Maar ze zijn eigenlijk zo simpel dat we ze toch in de richtlijn hebben opgenomen. Als een
bakerpraatadviezen.
Ja, een beetje wel. Ja. Maar goed, die kan je dus adviseren. Wat mogelijk wel helpt is steunkousen. En dan aan beide benen. Of een LMBH. En ik hoor ook wel pragmatisch, en dat zie ik ook wel bijvoorbeeld op Silo voorbij komen, als er dan zo'n vraag wordt gesteld, dat ook wel eens een DOAC wordt voorgeschreven door internisten of geadviseerd.
Gewoon puur voor de dag van de vlucht?
Ja, ook. Ik weet eigenlijk niet eens precies op welk moment dan. Want daar zijn denk ik ook de meningen nog wel een beetje over verdeeld.
Ja. Maar goed, even in de silo-kennisbank naast
zoeken. Precies. Ja. Ja, daar zijn wel inderdaad wat adviezen te vinden. Okay. Ja.
En moeten dit echt klasse 2 steunkousen zijn? Of kan ook, nou ja, wat je al hoort, klasse 1 van de HEMA of van die sport, van die hardloop?
Nee, dat zouden dan wel echt de klasse 2 steunkousen moeten zijn.
Ja. Serieuze steunkousen.
Ja.
Ja. Nou, Judith, we hebben heel veel vragen doorlopen. Ik ben echt weer een stuk wijzer. Bedankt voor deze heldere toelichting op de herziening van de NNG-standaard diepveneus, trombose en longembolie. En heb jij tot slot voor de luisterende huisarts nog een take-home of take-to-practice boodschap?
Misschien de eerste is dat je, als je weer een patiënt hebt met een verdenking op een DVT of longembolie, dat je echt die beslissregel er even bij pakt, dus echt op je scherm. Omdat je het misschien wel denkt van, ik heb die items wel in mijn hoofd, dus ik streef ze eventjes af. Maar je wordt wel gewoon gedwongen om weer dat rijtje af te gaan en het maakt zo wel toch weer minder fouten, hopelijk.
Dus een beetje gechargeerd, vertrouw niet op jezelf. Ja,
precies. Ja. En misschien nog de point of care day die meer, als je die in je praktijk hebt, toch eens even kijken hoe dat zit met de voorwaarden die daar aangesteld worden. Of je dat zou kunnen waarborgen.
Ja. En dat jij zei, hè, van dit is natuurlijk wel, dit is niet meer zomaar een CRP, maar echt of je een potentieel levensbedreigende ziekte uitsluit of niet.
Ja, en dus om de andere wijzigingen dan nog eventjes erbij te pakken. Hè, dus de nieuwe years-algoritme, zeker ook even goed om te bekijken.
Met de D-dimer.
Met de D-dimer, de verschillende afkapwaardes. Niet meer standaard steunkousen voorschrijven. Maar vooral bij zwelling kan je het wel overwegen. Een DOAC voorschrijven. Tenzij er redenen zijn waarom dat dan niet kan.
Ja.
En kijk even welke behandelduur van toepassing is. En verwijs of beslis samen met de patiënt over de behandelduur.
Ja. 3 maanden bij een idiopathische.
Ja. En de trombofibitis is een klinische diagnose waarbij pijnstilling vaak al voldoende is. En ook zeker niet vergeten moet worden.
Nee. Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
En wellicht tot de volgende keer. Je luisterde naar een interview met wetenschappelijk medewerker van het NNG en huisarts Judith Poldervaart over de herziene NNG-standaard diepveneuze trombose en longembolie. Heb je een tip of een vraag? Dat horen we altijd graag. Mail dan naar redactie@nng.org. Ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Tot de volgende keer!
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org. Tot de volgende podcast!